Het jaarlijks forum van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling was dit jaar gewijd aan een stappenplan voor een lage koolstofsamenleving in 2050. Veel moeilijke woorden. Wat is de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, FRDO?
Dat is een federale adviesraad waarin alle verschillende stakeholders samen zetelen. Dat zijn de milieuverenigingen, Noord-Zuidbeweging, maar ook het VBO, dus bedrijfsleven, de vakbonden. En die proberen samen af en toe advies te geven over federaal beleid. Alles wat te maken heeft met duurzame ontwikkeling wordt daar in principe een keer onder de loep genomen. En dan proberen wij samen met die verschillende stakeholders daar een mening over te vormen.
We gaan het over de koolstofarme economie hebben, maar zijn er nog andere dingen die onder duurzaam vallen? Ik vond het van wel.
Ja, dat gaat over een heel brede waaier aan thema's. Dat gaat van productbeleid tot sommige andere aspecten van het energiebeleid. We hebben bijvoorbeeld een jaar geleden een advies over energiebesparing in gebouwen afgeleverd.
Maar dat is ook,
over voedsel.
Dat is ook in de lijn van in dezelfde richting. Als je zegt energiebesparende
ja, dat zit ook onder klimaat. Je hebt dus klimaat en energie, je hebt productbeleid. Eigenlijk alle dingen die zo wat met milieu en duurzame ontwikkeling te maken hebben, die nog op federaal niveau zitten. Dat zijn er niet meer zo verschrikkelijk veel. Maar die dingen die komen daar aan bod.
Nou ja, dat is misschien wel een interessant punt. Gaan jullie dan afgeschaft worden bij de uitvoering van de staatshervorming?
Nee, wij blijven voorlopig nog bestaan. Wij zijn zelfs net hersamengesteld, zoals dat dan heet. Ja. We hebben ook een nieuwe voorzitter. Philippe Maystadt is nu onze voorzitter.
Oh god, dus de voormalige minister van Financiën, of ja, zo is dat zeker, hè?
Jaarlijkse Philippe.
En wat weet... Sorry, wat zei Bert?
Dat is de man van de jaarlijkse Philippe, de staatslening.
Ah ja.
Oké, dat weet ik zelfs niet. Ja, en Jean-Pascal van Ypperzele, die jullie allen wel bekend is, denk ik, die is onder andere
misschien
voorzitter.
Misschien de luisteraars niet.
Dat is dus iemand die zeer actief is in het intergovernementeel paneel, dat is een moeilijk woord, in een wetenschappelijk comité dat advies geeft rond de klimaatverandering, globaal comité. En Jean-Pascal van Ypperzele is ook voorzitter van onze werkgroep die werkt rond klimaat en energie. Mm-hmm. En hij zat dus ook mee aan tafel toen we die dag georganiseerd hebben, een aantal weken geleden.
In jullie persbericht hebben jullie het over de Duitsers, hè?
Ja.
Dat klonk allemaal redelijk positief. Jullie zijn daar nogal bijna enthousiast over, maar zeg een keer, wat doen de Duitsers?
De Duitsers die hebben beslist om een zogenaamde energiewende te gaan uitvoeren, eigenlijk een omslag in hun energiebeleid, en hebben daar heel concrete doelstellingen voor naar voren geschoven. Ze willen tegen 2050 hun CO2-uitstoot met 80% gaan reduceren, en ze willen dat doen door de helft minder energie te gaan verbruiken, maar ook door veel meer hernieuwbare energie te gaan produceren. Ze hebben concrete doelstellingen. Zo willen ze 60% van hun totaal energieproductie hernieuwbaar opwekken. En als je kijkt naar de elektriciteit, dan willen ze zelfs naar 80% gaan. En een belangrijk deel van die Duitse energiewende is ook de kernuitstap, waar na Fukushima nog toe beslist is. Dus tegen 2022 willen de Duitsers ook af van de kernenergie die er nog is in dat land.
Technisch probleempje hier, een speler die nog aanstaat. Bon. 100% groene stroom, dat is het doel, hè?
Het officiële doel is 80%, maar er zijn een hoop wetenschappers, waaronder Christian Hey, die ook op die dag was, waar we het daar net over hadden, die zeggen, en die dat ook aantonen met studies, dat het eigenlijk perfect mogelijk is om naar 100% groene stroom te gaan.
Ja, en hoe gaat dat dan? Maar zelfs 80%, hè? Het waait soms niet en de zon schijnt veel niet.
Nu, om daar te komen is het belangrijk dat we in de eerste plaats dat die Duitsers hun energieverbruik gaan verminderen, want de hoeveelheid energie die we vandaag gaan verbruiken, gaan we nooit volledig hernieuwbaar kunnen opwekken. Dus dat is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. En als je dan naar de productie kijkt, is het belangrijk dat er verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie samen worden gebruikt. Wind, zon, als backup ook af en toe wat biomassa. Het gaat ook over geothermie bijvoorbeeld. Waterkracht. En die waterkracht is een voorbeeld van een technologie die ook een opslagmogelijkheid heeft. En om die variabele bronnen zo wat uit te middelen, is belangrijk dat je ook zorgt dat je die stroom, elektriciteit, kan je in principe niet opslaan. Dat je manieren zoekt om die stroom op een of andere manier toch op te slaan voor momenten dat er meer vraag is dan dat er productie is. En tot slot is het ook heel belangrijk dat die hernieuwbare energieopwekking in een heel Europees, sterk verbonden Europees netwerk gebeurt. Als bijvoorbeeld Nieuwaait hier bij ons aan de kust voor de Noordzee, zal het misschien wel veel waaien bij de Duitsers. Dus het is een kwestie van al die bronnen met elkaar te verbinden en zo voor te zorgen dat eigenlijk overal
de Duitsers kunnen het alleen maar halen als er in de rest van Europa ook een gelijkaardig beleid gevoerd wordt.
De Duitsers hebben het voordeel dat ze zelf wel heel veel potentieel hebben, dus ze zullen zelf al heel grote stappen kunnen zetten, maar om naar een echt goeie hernieuwbare energievoorziening te gaan, is het inderdaad wel nodig dat Europa zich daar achter schaart.
Ja. Je had het over die waterkracht, vind ik dat wel interessant, omdat dat juist de reden is waarom Frankrijk zoveel nucleair heeft. Omdat die dankzij de waterkracht, elektriciteit die ze teveel produceren, 's nachts met hun kernenergie, dan overdag weer de waterkrachtcentrales naar beneden laten lopen. Ja.
Nu, dat is dan een van de weinige goede dingen misschien die er in Frankrijk op vlak van energiebeleid al zijn, dat die waterkrachtcentrales daar nu al zijn en dat die in de toekomst dan ook zouden kunnen gebruikt worden voor een andere doelstelling.
Ja, ja, ja. Ja. Het toont ook aan dat ook voor kernenergie een probleem is qua capaciteit en variabiliteit.
Ja, in principe, kernenergie produceert altijd en dat is het probleem dat je niet altijd vraag hebt. En het probleem wordt nog groter als je kernenergie combineert met hernieuwbare energie. Dat hebben vorige zomer bijvoorbeeld hier al gezien. Kerncentrales kan je niet afzetten. En als je dan dus kernenergieproductie hebt en daarbovenop nog eens veel windenergieproductie en een lage vraag, bijvoorbeeld in de zomervakantie, lage vraag, veel wind, veel zon, kernenergie die altijd aanwezig is, dan ga je te veel stroom hebben. En daarom zeggen we ook van kernenergie is eigenlijk niet te verenigen met hernieuwbare energie. Je hebt naast hernieuwbare energie in een overgangsfase, voor je aan die 100% hernieuwbare bent, heb je eigenlijk nood aan een soort centrales die je veel beter kan regelen. En dan spreek ik weer over gasgestookte centrales die eigenlijk nu gewoon een af-aan-knop hebben en die je dus simpel kan afregelen in functie van de hernieuwbare energieproductie.
Nu, die Duitsers zelf, die hebben nog veel kolen- en bruinkoolcentrales. Ja. Die gaan ze dan ook sluiten? Of hoe gaat dat... is dat al een concreet plan of is dat een visie van de meneer die daar kwam presenteren?
Meneer Hey. Ja. Meneer Hey, die ziet in elk geval die fossielen ook zeer sterk afgebouwd worden. De Duitsers zullen hun fossielen ook verder afbouwen, dus hun steenkool en bruinkool. En het is wel zo dat we zien dat er vandaag nog relatief veel van die steenkool en bruinkool centrales actief zijn.
Maar ook in Amerika, dat gaat dan over gas vooral, zijn ze nu bezig van, we gaan niet meer energieafhankelijk zijn. Ja, de Duitsers door die steenkool en bruinkool niet meer te gebruiken, dat is voor een stuk een eigen bronnen, denk ik.
Ja, in Amerika heb je nog een heel nieuwe ontwikkeling, dat is van de schaliegas. En dat is eigenlijk een gas dat gevangen zit in gesteenten, dat men nu aan het ontginnen is door dat gas kapot te fracken, noemen ze dat. Dus eigenlijk onder heel hoge druk, dat ze daar water met een hoop chemicaliën in de grond boren. En door die ontwikkelingen van schaliegas is Amerika meer en meer onafhankelijk inderdaad voor zijn energievoorziening. En dat maakt ook dat onze steenkool hier in Europa, doordat de Amerikanen die steenkool niet meer gebruiken, dat die hier veel goedkoper wordt. En dat is eigenlijk voor de Europese energievoorziening dan weer problematisch.
Dat de Amerikaanse vraag vermindert, zakt de prijs ineen en daardoor wordt
eigenlijk... En daardoor wordt de steenkool hier veel goedkoper.
Waardoor dan gascentrales en groene stroom minder rendabel worden. En
zeker voor die gascentrales is dat vandaag een probleem. Die worden stilgelegd omdat ze niet meer rendabel zijn. Mm-hmm. En steenkool neemt relatief meer en meer plaats in. Een ander probleem daarbij is bijvoorbeeld ook het feit dat je normaal gezien heb je ook een CO2-prijs op die energieproductie door het emissiehandelssysteem. Maar omdat dat emissiehandelssysteem vandaag totaal niet werkt, kost CO2-uitstoot eigenlijk bijna geen geld. En is steenkool, dat veel CO2-intensiever is dan gas, daardoor nog altijd interessant.
Ja, ik las ergens dat CO2 zou 50 was het euro's per ton moeten kosten. En momenteel zitten we aan een euro of 8.
Dus, ja, inderdaad.
Ik zag ook op Bloomberg een artikeltje dat ik in mei al gespaard had. Was Germany's 263 billion renewable shift biggest since war. Dus dat gaat over die Duitse energiewende. Mm-hmm. Dus 260 miljard dollars was dat dus op Bloomberg. Dus de grootste economische verschuiving sedert de Tweede Wereldoorlog. Hè.
Ja, die man Christian Hey, waar we het over hadden, die noemde die Duitse energiewende dan ook de derde industriële revolutie. Die zei van eigenlijk is dit een nieuwe boost voor onze economie die gaan moeten inzetten nu op die decentrale hernieuwbare energieproductie. En dat zie je in dat soort cijfers wel.
Ja, want het was deze week dat berichtje dat ook de groene stroom, dus de zonnepanelen en waarschijnlijk ook andere, zullen moeten mee gaan betalen voor, want je sprak over decentrale productie, mee zullen moeten betalen voor om stroom op het netwerk te zetten. Ja. We hadden hier al veel Verbruggen een half jaar geleden aan het woord. En die vond dat, dus professor hier in Leuven, ja. Antwerpen, ja. Pardon. En die vond dat een slecht idee. Maar is het niet, ja. Er zal juist heel veel moeten geïnvesteerd worden in netwerken door die groene stroom.
Ja, het is inderdaad zo dat er veel in zal geïnvesteerd moeten worden. Maar daar is dan de vraag, wie draagt erbij aan de ombouw van dat net? En ga je dat relatief meer op de schouders leggen van die mensen die investeren in de toekomst? En diegenen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het net, zoals het er vandaag uitziet, daar relatief weinig aan laten bijdragen. En de reactie van de sector op die berichtgeving vorige week was dan ook van ja, we vinden het niet fair dat wij meer gaan moeten betalen dan dat de kerncentrales moeten betalen aan zo'n elektriciteitsnetwerk. Dus ik snap wel dat iedereen...
Is dat zo? Ik zou denken dat het per geleverde hoeveelheid stroom is en dan moeten de kerncentrales dan minder betalen?
Het is eigenlijk een soort vergoeding die wordt betaald à ratio van wat je in het net injecteert aan stroom. En als je dan vergelijkt wat een kerncentrale moet betalen in functie van wat dat die injecteert op het net, en je vergelijkt dat met mensen die zonnepanelen hebben, dan is dat niet op een eerlijke manier dat die verdienen.
Dat heeft dan te maken met wat de kerncentrales in het hoogspanningsnet steken en de zonnepanelen in het laagspanningsnet, dat een andere...
Ze hebben gewoon een ander mechanisme opgelegd gekregen. Dat is inderdaad het mechanisme van de zonnepanelen moet nog ingevoerd worden. Dat is nu net goedgekeurd. Dat van de kerncentrale, steenkool, gascentrales bestaat
ja,
al.
Ja. We wijken af, de Duitsers. Nu, je had het al over 100%, potentieel 100% groene stroom. Mm-hmm. Maar dan had je het ook over die gascentrales die variabiliteit moeten opvangen. Mm-hmm. Dus werkt dat dan wel? Oké, minder verbruik helpt voor een stuk. De netwerk in Europa uitbreiden helpt voor een stuk. Maar ik vraag me toch af, gaan ze hun reductie niet voor een stuk uit het buitenland halen? En ik weet dat Siemens bijvoorbeeld grote plannen heeft om in Afrika daar zonnevelden aan te leggen, of zonnepaneelvelden aan te leggen.
Nu, er zijn over die
dus bedriegen ze de boel niet, ik ga het zo zeggen. Hè?
Ik denk het niet. Er zijn de voorbije jaren heel wat verschillende studies gebeurd die kijken naar die haalbaarheid van die 100% hernieuwbare elektriciteit. Onder andere Greenpeace heeft er ook eentje gemaakt een jaar geleden. En zelfs Europa zelf heeft een Europese Energy Roadmap uitgewerkt. Ook een dik jaar geleden is die verschenen, denk ik. Europa komt niet op 100%, maar het scheelt niet veel als mogelijk scenario. En al die scenario's die tonen aan dat het mogelijk is zonder dat je die connectie met Afrika gaat maken. Want er is wel eens wat discussie over. Je hebt in Noord-Afrika inderdaad veel zon. Laat ons daar grote zonnecentrales zetten en connecteer je op het Europese net. Er zijn nog altijd mensen die in die richting denken, maar ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Dat we in de eerste plaats moeten kijken, wat hebben de mensen hier achter zelf nodig aan stroom, voordat wij met onze voorziening in het achterhoofd daar projecten gaan neerpoten. Ja.
Nu, jullie hebben het ook over Duitsland, in een zekere zin om de vergelijking te maken met Vlaanderen en België. En daar zijn jullie minder enthousiast, hè? Wat is het probleem hier?
Ja, in tegenstelling tot de Duitsers hebben wij in de eerste plaats gewoon eigenlijk totaal geen visie over ons energiebeleid. De enige dat er als visie was de voorbije jaren was een gekibbel over of we die kerncentrales nu zouden sluiten of niet. Dat was een wet in 2003 gestemd die zei dat tegen 2025 alle kernenergie uit ons net moest.
Maar het begint al met de vraag, wie moet het beleid doen? Want daar zitten we weer met versnippering. Prijsbepaling is geloof ik federaal. En dan Vlaamse subsidiëring.
Er is inderdaad zeer veel versnippering. Met de staatshervorming gaat die een klein beetje meer gestroomlijnd worden. Er zijn een aantal dingen zoals tarieven die naar de gewesten gaan komen. Maar het blijft een probleem dat er vaak, wij noemen dat wel eens, dat de hete bevoegdheidsaardappel naar elkaar wordt doorgeschoven. Als je nu bijvoorbeeld staatssecretaris Wattelet bezig hoort in het kader van het debat over de bevoorradingszekerheid, door het feit dat er een aantal kerncentrales stil liggen, is er veel discussie over of we genoeg stroom gaan hebben of niet. En dan stellen wij als milieubeweging voorop als vraag van ja, er is nog enorm veel potentieel om elektriciteit te besparen. Maak daar nu dringend werk van, want dat is de manier om die bevoorradingszekerheid te garanderen. En dan krijg je stevast het antwoord, dat is het werk van mijn collega's van de gewesten. En als je dan vraagt, heb je daar dan al over overlegd met je collega's van de gewesten?
Maar daar heeft
hij
wel gelijk
in,
hè?
Daar heeft hij gelijk in, maar dan stellen wij de vraag, ga je daar rond de tafel zitten met je collega's van de gewesten om vanuit uw bevoegdheid die bevoorradingszekerheid, dat probleem een keer aan te kaarten? Oh, nee, dat hebben we nog niet gedaan. Dus ik denk dat het ook vaak een kwestie is van... Ik denk dat het niet hoeft problematisch te zijn dat het op verschillende niveaus zit, maar dat er nog veel meer moet samen.
Ze zitten allemaal naar het plafond te kijken tot opeens het gaat verkeerd lopen. En dan is er een soort verborgen agenda achter van te zeggen van ja, maar die kerncentrales, die uitstap zal dan teruggedraaid moeten worden. We doen niks, we weten dat het verkeerd gaat lopen, we laten het verkeerd lopen en daarna zeggen we ja, kijk, het is overmacht.
Ja, tot een half jaar of een jaar geleden zou ik dat hebben durven zeggen, maar ik heb nu het gevoel dat de wil er wel is... Ik heb het gevoel dat de wil er wel is om echt uit die kernenergie te stappen. Absoluut wel. Maar ja, de
maar absoluut niet bij de grootste Vlaamse partijen. Die willen een nieuwe bijbouwen hier.
Ja, die heeft daar een iets andere visie op. Ja, maar die staat daar denk ik dan toch... zeker wat dat die nieuwe centrale betreft, staat die daar redelijk in geïsoleerd. Zeker als je kijkt, als de partij waar je het over hebt, die vindt kostenefficiëntie ook altijd heel belangrijk. De dingen die we doen mogen niet te veel geld kosten. En als je dan kijkt wat het zou kosten om een nieuwe kernreactor te bouwen, dat is geschift eigenlijk.
Daar heb je zelfs een Oosterweel verbinding voor.
Een paar zelfs, denk ik, ja.
Zonder het tangenten. Dus wat is er nu concreet? Je wijst naar België, Vlaanderen, maar concreet, wat moet België doen?
We vragen dat België eigenlijk in het voorbeeld van de Duitsers ook zo'n lange termijnvisie zou uitwerken, omdat we weten van we moeten tegen 2050 om die klimaatverandering binnen de perken te houden, moeten we naar 80-95% vermindering van die CO2-uitstoot. Dat is een gigantische uitdaging. Dat wil eigenlijk zeggen dat we vanaf nu per jaar ongeveer 5% minder CO2 zouden mogen uitstoten. Dus we vragen aan onze regering om werk te maken van een visie om daar naartoe te gaan. En die visie zou dan ook moeten doorvertaald worden naar acties op de korte termijn. Want het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen tegen 2050 gaan we zoveel reduceren.
Want de federale regering heeft het toch niet in handen? Ik bedoel, het industrieel beleid en alles er rond wordt door Vlaanderen en Wallonië bepaald?
De federale regering kan dat niet alleen doen. We vragen dat ons land dat als geheel doet en de gewestregering...
Wat moet de federale regering concreet doen? Dus je bent federaal minister van alles en u mag uw goesting doen en wat zou u doen?
De federale regering, er zijn twee dingen die kunnen gebeuren. In de eerste plaats een coördinerende rol opnemen in dat verhaal. Die gewesten samen dingen laten doen is één ding. Het federaal niveau heeft daarnaast ook zelf nog wel een aantal bevoegdheden om daartoe bij te dragen. Ik denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van de CO2-uitstoot van transport, de bedrijfswagens. Dat is iets dat nog altijd federaal zit, dat zeer problematisch is. Dat is één heel concrete maatregel waar federaal op kan gewerkt worden. Anderzijds, iets heel belangrijk is het prijzenbeleid, de fiscaliteit. Dat zit ook nog federaal. Ja. En willen we komen naar een samenleving die veel minder CO2 uitstoot, dan gaan we naar een heel ander fiscaal stelsel moeten gaan. Een groene fiscaliteit, zoals we dat noemen. Ja. Waarbij de lasten op arbeid verschoven worden en gaan naar lasten op
milieu. Er worden stappen gezet, maar het moet veel verder gaan, zeg je. Want er is al wat veranderd voor de fiscaliteit voor de auto's. Maar,
ja, maar dat zijn echt peanuts in vergelijking met wat nodig is.
Maar je ziet hoeveel hysterie het al verwekt.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat ook vooral nodig is, dat we politici hebben die durven af en toe maatregelen te nemen die tegen de schenen schoppen van hun kiezers of hun kiezers met de neus op de feiten drukken. Ja,
maar dan zei, was dat Tobak niet die zei, junior, dat van als ik dat doe, dan raak ik niet meer verkozen?
Ja, dat is inderdaad een van zijn bekende uitspraken geweest. Maar als je dan terug naar Duitsland kijkt bijvoorbeeld, is het interessant om te zien dat er daar ook wel redelijk wat maatregelen genomen worden die niet altijd evident zijn voor de bevolking. Ik denk die hernieuwbare energieuitbouw kost daar bijvoorbeeld ook wel nu een investering om daar later de vruchten van te plukken. Maar die energiewende in Duitsland die wordt gesteund door alle politieke partijen en de bevolking staat daar ook helemaal achter. Dus ik denk dat het een kwestie ook is van te zien hoe dat je je beleid aanpakt. Ik denk bijvoorbeeld als je bij de uitbouw van hernieuwbare energie heel veel belang eraan hecht dat de mensen zelf ook die hernieuwbare energieproductie in handen kunnen nemen, dus via coöperatieven, dat ook veel meer een draagvlak gaat hebben om zo'n dingen te doen. In Duitsland is dat bijvoorbeeld het geval. Ik las gisteren nog dat 40% van de hernieuwbare energieproductie in Duitsland in handen is van de mensen zelf. Terwijl hier is dat een heel klein percentage en dan zit dat vooral bij de grote energiespelers. Ja. Dat maakt het moeilijker om mensen die zullen dan sneller geneigd zijn om te zeggen, wie ben ik hier eigenlijk al dat geld aan het betalen? Hè?
Wat moet Vlaanderen doen? Je had het over België, maar ja. Vlaanderen. Want jullie zijn, Vlaamse regering laat klimaatbeleid verdrinken.
Ja.
Dus ze zijn niet goed bezig?
Absoluut niet. Nee. Vlaanderen is momenteel bezig met het opmaken van een Vlaams klimaatbeleidsplan. En dat plan, ja, ze maken een plan. Dat had er eigenlijk al moeten liggen, want het zou in principe...
Maar ze moeten waarschijnlijk, vermoed ik.
Ja, het is zo dat wij een doelstelling
hebben. Het fijnstofplan, ze moesten ook een plan hebben dat zegt van, kijk, we gaan beginnen meten. Zo, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, het komt erop neer dat er een doelstelling is die Europa ons heeft opgelegd voor 2020 en die we dan ook moeten zien te halen op het vlak van CO2. En daarvoor zijn we een plan aan het maken. Maar als we dan naar de inhoud van dat plan in wording kijken, dan zien we dat dat er zeer slecht uitziet. En als we de maatregelen doorrekenen die er nu in staan, dat we ongeveer op een status quo van onze CO2-uitstoot zouden belanden in 2020. Dus wij hebben de regering er al verschillende keren op gewezen dat ze dringend een paar versnellingen hoger moeten schakelen, omdat ze niet alleen die 2020-doelstellingen niet gaan halen, dat is een doelstelling van 15% CO2-reductie minstens, maar dat ze daarboven, als ze dat al niet kunnen halen, laat staan dat ze dan die reducties voor 2050, die 80-95% gaan kunnen halen.
En wat moet er gebeuren? Jullie hadden een aantal voorstellen.
Bij Vlaanderen en België is op het vlak van transport echt een zorgenkind. Europa heeft ons daar ook al een aantal keer voor op de vingers getikt. Dus wij denken dat het bijvoorbeeld belangrijk is om...
Ja, dat is juist een van de speerpunten van het beleid van minister Peters.
Ja, logistieke draaischijf Vlaanderen. Dus we merken hoe langer, hoe meer dat botst met wat dat er nodig is. Wij stellen dat dan ook zeer sterk in vraag. Wat er nodig is bijvoorbeeld een slimme kilometerheffing, die het autorijden naar gelang wanneer dat je rijdt, hoeveel dat je rijdt, ook anders gaat belasten.
Maar dat is alleen voor camions.
Voor vrachtwagens, en is bovendien pas over een paar jaar. Dus dat wordt allemaal zo wat op de lange baan geschoven. Ook naar de ruimtelijke ordening toe kan er nog heel veel gebeuren. Hè. Waar ga je wat inplanten? En dan zie je bijvoorbeeld dat er beslissingen worden genomen die volledig haak staan op wat dan nodig is. Denk aan de goedkeuring van Uplace. Ik weet niet meer voor hoeveel extra tonnen CO2 dat zou zorgen, maar dat is absoluut niet...
Een parking van 6000 auto's, heeft uw collega mij verteld. Ja,
dus dat is niet zo het beleid dat we nodig hebben. Dus ik denk dat je enerzijds instrumenten nodig hebt om het transport te gaan sturen, zoals een slimme kilometerheffing, maar anderzijds dat ook iets moet zijn dat doordrongen is in uw ganse beleid. En dat is iets wat zeker niet het geval is vandaag. Naast transport kan ook in gebouwen nog heel veel gebeuren. Onze woningen, die zouden eigenlijk ook tegen 2050, om weer die lange termijnblik op te zetten, zouden die allemaal quasi geen energie meer mogen verbruiken. Geen CO2 meer mogen uitstoten, liever. En dat moeten we ook al vandaag aan beginnen, want een huis renoveer je maar één keer om de zoveel jaar. Dus wij vragen ook aan onze regering om op dat vlak een paar versnellingen hoger te schakelen. Bijvoorbeeld premies voor totaalrenovaties, waar je een woning volledig gaat renoveren, op te trekken. Vanuit de regering zelf een aantal verplichtingen bijkomend op te leggen naar huurders voor de kwaliteit en energiezuinigheid van hun woning. En dan nog één sector, ik het ook belangrijk vind om ook aan te halen, is de industrie.
Maar ja, dat ging ik juist vragen. Dat zijn allemaal sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. De rest, hè, maar 40% van de uitstoot of zoiets is industrie, en in Vlaanderen waarschijnlijk meer. Ik was deze week op een bedrijf, en nu als de economie groen wordt, ga je minder benzine en diesel gaan verbruiken. Dus raffinaderijen leveren, in principe zouden moeten leveren voor lokaal verbruik. Dus die gaan dan sluiten. Bon, dat is nu eenmaal zo. Mm-hmm. Maar je wil ook bijvoorbeeld al de chemische industrie, die werken ook voor de export. Het is wel de bedoeling om dat op een manier te doen, zodat die dingen kunnen blijven draaien, of toch niet?
Ja, het heeft weinig zin om te zeggen, we pesten de industrie hier gewoon weg. Hè. Dat heeft geen zin. Maar dat is wel een argument dat vaak een beetje misbruikt wordt door sommige sectoren, om te zeggen, van je mag ons niks meer vragen of we zijn hier weg. Terwijl dat we zien dat er in het eigen belang van de industrie zelf nog heel veel potentieel zitten. België is heel energieintensief. Die energieintensieve industrieën zijn heel afhankelijk van stijgende energieprijzen. De komende jaren zullen die alleen maar blijven stijgen. Dus de manier om ervoor te zorgen dat wij een industrie hebben die leefbaar blijft, is ervoor te zorgen dat die minder energie gaat verbruiken. En op dat vlak heeft onze regering in principe nog wel wat hefbomen in handen. Kunnen zij naast dat CO2-emissiehandelssysteem dat op Europees niveau die CO2-uitstoot regelt, kunnen ze bijvoorbeeld in België, in Vlaanderen, nog wel naar energiebesparing een aantal dingen van die industrie verlangen.
Nu is het wel zo, er zijn ook limieten natuurlijk, want bijvoorbeeld een proces verbruikt stoom en je kunt dat wel wat optimaliseren en er is nog ruimte, maar op een bepaald moment, ja, het spul werd in de reactor en dat moet opgewarmd worden, ja. En dat moet afgekoeld worden en de technologie om dat op een, ja, super-efficiënte manier te doen is nog altijd, in theorie zou je dat met windmolens kunnen of zo, met zonnepanelen hier, maar dat is eigenlijk niet haalbaar. Dus daar lokaal zul je altijd een uitstoot blijven hebben. Ja. Dan kun je toch niet naar de 100% vrije CO2-vrije economie gaan? Of hoe compenseer je dat dan door een bos aan te leggen? Of?
Het is belangrijk, denk ik, dat we net iets verder kunnen kijken dan een pure efficiëntieverbetering. Je kan inderdaad een proces maar tot op een bepaald niveau efficiënter maken, maar misschien moet je ook eens beginnen te denken over welk proces zijn we hier aan het voeren, wat product zijn we hier aan het maken. En dat zijn dingen die ook moeten kunnen in vraag gesteld worden. Van welk soort industrie willen we nog in de toekomst? Ja. Willen we nog zoveel energieintensieve chemie? Is het dit soort chemie dat we nog willen? Kan die nog een omslag maken naar een groenere chemie? Waar je in plaats van met fossiele input gaat werken met input van eerder biomassa. Met alle randdenkingen van die, want daar ga je ook heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar je gaat ook vooral ook veel meer moeten nadenken over de producten in de zin van, heb je nog het sluiten van kringlopen. Dus dat kan op verschillende manieren zijn. Je kan gewoon op het niveau van een bedrijfsterrein gaan kijken, van kan één bedrijf van een ander restwarmte gaan gebruiken. Zo kan je al heel wat besparen. Maar dat kan ook op productniveau zijn. Vandaag zijn producten vaak een heel korte levensduur beschoren en die worden geproduceerd, die worden even gebruikt en dan de vuilbak ingekipperd. En van dat soort model, ja, er wordt hier al wel gerecycleerd, maar het volledige sluiten van kringlopen is echt nog niet aan de orde. En het is belangrijk om naast die CO2-uitdaging ook de andere uitdagingen een keer te zetten. En eigenlijk, de internationale instanties zeggen ook dat we ons grondstoffenverbruik tegen 2050, als ik het goed heb, ook met 90% gaan moeten verminderen. Dus factor 10 minder grondstoffen, leg die uitdaging naast die uitdaging van CO2 en gaat naar een heel ander soort industrie.
Dan is mijn vraag ook een beetje afsluitend en startvraag misschien voor Matthias Lievens dan. Mm-hmm. Als je dat doet, minder verbruiken enzovoort allemaal, dan denk ik, ja, heel de economie draait erop, ons systeem draait op consumeren. Mm-hmm. En dus consumeren is omzet, omzet is economie, omzet is BNP en dat moet stijgen. Als je jullie wegvolgt, gaat dat niet onvermijdelijk leiden tot de krimp van de economie en ook waarmee dan armoede geassocieerd wordt. En
de vraag is vooral hoe je die economische groei, om het woord dan toch maar in de mond te nemen, gaat definiëren en gaat benoemen. Als die economische groei wil zeggen, we moeten een steeds stijgend BNP hebben dat gebaseerd is op steeds meer productie en consumptie, dan zijn we ervan overtuigd dat het absoluut niet houdbaar is. Dat is wel duidelijk uit de voorbeelden die we beschreven hebben. Maar je gaat wel naar een ander soort economie kunnen gaan die meer andere diensten gaat ontwikkelen die minder grondstof- en CO2-intensief zijn. Ik denk aan een economie waar bijvoorbeeld veel meer meerwaarde wordt gehaald uit het hergebruiken van tweedehands kantoormeubelen of zoiets. Dat klinkt nu een heel klein, dom voorbeeld, maar misschien nog heel even aanhalen. Er is een bedrijf dat vorige week daar nog een prijs voor heeft gekregen. Dat toont dat het heel rendabel kan zijn, ook actief in de sociale economie. Dus die factor wordt ook meegenomen, die haar omzet haalt uit het herinrichten van kantoren op basis van tweedehands kantoormeubelen die dan wat opgelapt worden en een heel nieuw. Dus dat soort ideeën gaat nog veel meer ingang moeten krijgen in die nieuwe economie.
We zijn een half uur bezig, hoog tijd voor een pauze. Ja. Dank u, Sarah. Maar blijf zitten. We gaan Matthias Lievens bellen over zijn boek De Mythe van de Grote Economie, die wat sceptischer is, maar hij zal het uitleggen. Voilà. En daarna hebben we waarschijnlijk ook nog iets over de stad. Louis is ook gearriveerd ondertussen. Ja.